Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 119, de eerste drie versen. Psalm 119, de versen 1, 2 en 3.
Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren trachten, die hij op spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij de Gods wil bepeinst en hem als t hoogste goed van harte zoekt met die wars van t kwaad niet in de zonde leeft, maar zijne gang bestiet naar Gij grote God, die ons bevelen geeft, Gij eist dat op u. Mocht die mij op mijn panten leidsman strekken, kiel dan u wet, dan leef ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken.
Gemeente, de schriftlezing in dit avonduur kunt u vinden in de profeet Jeremia, daarvan het 17e hoofdstuk. Profeet Jeremia, en daarvan het 17e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit Jeremia 17, daar uit Jeremia en daarvan het 17e hoofdstuk. De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt van een diamant gegraven in de tafel van hun liederhart en aan de hoornen uw altaren. Gelijk hun kinderen hun altaren gedenken en hun bossen, en bij het geboomte op de hoge heuvelen. Ik zal mijn berg met het veld uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, mits schades uw hoogte om de zonde in al uw landpalen. Alzo zult gij aflaten en dat om uzelve van uw erfenis die ik u gegeven heb. En ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat gij niet kent. Want gij lieden hebt een vuur aangestoken in mijn toren tot in eeuwigheid en zal het branden. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen, in de woestijn, in zout en in een onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier. En gevoelt het niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen. Ik de Heere doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet meer recht, in de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn, een troon der heerlijkheid, een hoogheid, en van het eerste aan is de plaats onzes heiligdoms. O Heere Israëls verwachting, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten den Heere, de springater des levende waters. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden, behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof. Zie, zij zeggen tot mij, waar is het woord des Heere? Laat het nu komen. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde, ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd. En gij weet het, want uit uw lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Wees gij mij niet tot een verschrikking, gij zijt mij het toevlucht en dagen des kwaads. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, laat mij niet beschaamd worden. Laat hen verstrikt worden, maar laat mij niet verschrikt worden. Breng over hen den dag des kwaads en verbreek hen met een dubbele verbreking. Alzo heeft de Heere tot mij gezegd, ga heen en sta in de poort van de kinderen des volks, door de welke de koningen van Juda ingaan en door de welke zij uitgaan, ja, in alle poorten van Jeruzalem. En zeg tot hen, hoor des Heeren woord, gij koningen van Juda en gans Juda en alle inwoners van Jeruzalem die door deze poorten ingaat. Zo zegt de Heere, wacht u op uw zielen. En draag geen last op de Sabbatdag, noch brengt in door de poorten van Jeruzalem. Ook zult gij lieden geen last uitvoeren uit uw huizen op de Sabbatdag, noch enig werk doen. Maar gij zult de Sabbatdag heiligen, gelijk als ik uw vader geboden heb. Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard, om niet te horen en om de tucht niet aan te nemen. En het zal dan geschieden, indien gij vlijtelijk naar mij zult horen, spreekt de Heere, dat gij geen last door de poorten deze stad op de Sabbatdag inbrengt, en gij de Sabbatdag heiligt, en dat gij geen werk daarop doet. Zo zullen door de poorten deze stad ingaan koningen en vorsten, zittende op de troon Davids, rijdende op wagens en op paarden, en zij en hun vorsten, en de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. En deze stad zal bewoond worden in eeuwigheid. En zij zullen komen uit de steden van Juda en uit de plaatsen rondom Jeruzalem. En uit het land van Benjamin en uit de laagte en van het gebergte. En van het zuiden aanbrengende brandoffers en slachtoffer, spijsoffer en wierook. En aanbrengende lofoffer ten huize des Heren. Maar indien gij naar mijn zult horen, naar mij niet zult horen om de Sabbatdag te heiligen, en om geen last te dragen als gij op de Sabbatdag door de poorten van Jeruzalem ingaat, zo zal ik een vuur in haar poorten aansteken, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren en niet worden uitgeblust. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal weer bijeengebracht, bewaard en gespaard door uw goddelijk alvermogen. O Heere, dat die storm over ons gegaan is, maar gij hebt uw vleugelen nog over ons uitgebreid en ons bewaard en gespaard. Uw trouw is hemelhoog, Heere, want als gij uw alvermogen doet blijken, dan blijkt de mens zo nietig wezen, van geen betekenis, o Heere, en ach, dat wij dat ook zouden mogen bevinden in het licht van het evangelie. Want Heere, dat vernedert toch een mens. De wet verplettert, maar het evangelie vernedert. Vernedert dat we onze lage staat, onze komaf, vanwege die diepe val in Adam, als gij naar een mens omziet die gevallen is. Och, lieve Heere, dat vernedert. Maar dat heb ook een andere kant, want dat zal de ziel ook vertederen, Heere. En gij zijt geen land van uiterste duisternis, Heere, dat zijn wij. Wij hebben u verlaten, dagen zonder getal. Wij zijn van u afgevallen in het paradijs. En wij hebben gekozen voor de duisternis en niet voor het licht. Heere, wat heeft u bewogen om in die inktzwarte duisternis nog uw licht te doen schijnen in de zending van uw Zoon, als het licht der wereld, schijnende in duistere plaatsen. Lieve Heere, dat gij nog mocht schijnen in ons hart, ook deze avond, door de prediking des woords, door de dwaasheid der prediking, maar schijn ook op degene die preken moet. Heere, we zijn in onszelf enkel duisternis, enkel dwaasheid. Want we hebben geen verstand, Heere, van God en goddelijke zaken, tenzij gij ons verstand geeft met goddelijk licht bestraald. Tenzij gij het ons te verstaan geeft door uw lieve geest. Want ook na ontvangen genade, ja juist na ontvangen genade, Heere, wat is een mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem, o Heere, gunsten zoudt willen bewijzen. Dat zijn enkel alleen, omdat gij de redenen neemt uit uzelf. En omdat gij uw volk aanziet in uw lieve zoon, zonder vlek en zonder rimpel. En geen zonde meer ziet in uw Jacob en geen overtreding in uw Israël. Ach, lieve Heere, dat moest ons toch zo vernederen. En dat we aan de voetbank van uw heilige voeten, met onze neus in het stof, u zouden aanroepen als een ellendig en arm volk, dat op uw naam betrouwen mag. Heere, mochten we ons betrouwen op u stellen, ook deze avond. En ach, in onszelf gans onbekwaam, maar onze bekwaamheid is uit God. Lieve Heere, dat gij die bediening der verzoening nog krachtig verheerlijken in de rechtvaardiging van vele zielen, gerechtvaardigd als een goddeloze. Ach, lieve Heere, want gij, uw koninkrijk, gij gaat door om die uit te breiden, om de laatste binnen te halen, de laatste oogst binnen te halen, mocht die oogst nog groter zijn, Heere, dan het ooit geweest is. Ook in de bekering van uw volk Israël, lieve Heere, het wacht alles op u en blijft alles op u wachten. Maar we hebben ook gezien in het leven van Nehemia en in al de profeten en de apostelen dat ze een last des Heren ontvingen en dat ze die verkondigd hebben. Of het nu was ten dode of ten leven, Jona moest het oordeel preken over Nineveh. En Heere, gij wende hun lot. En mochten we daartoe verwaardigd worden om datgene wat gij bevolen hebt te verkondigen, predik het woord. Heere, mocht gij daartoe uw geest in onze harten zenden. Want dat is allernoodzakelijkst. Anders zal het leeg blijven en lege woorden, lege harten, lege woorden. Maar vervul ons met uzelf, opdat we niet meer in de zonde zouden kunnen leven, maar door waarachtige wedergeboorte mogen zeggen, heen en uit, heen en uit. Opdat we u aankleven, niet als een vroom mens, maar als een mens die vernederd is en afhankelijk gemaakt is van genade. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de zieke, de weduwe, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. Heere, dat het is uit mocht drijven tot die grote medicijnmeester, die op zijn spreken geneest. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Verheerlijk dan uw naam en kracht onder ons, maar ook wereldwijd. O Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, de verdrukte kerk, de vervolgde kerk. In elk land worden ze vervolgd. Er is geen land dat geen christenvervolging kent. O Heere, het zij psychisch, het zij op welk gebied, op welke manier. Maar gij zegt, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Heere, mochten we dan op u betrouwen. Op uw vertrouwen en dat op grond van die enige gerechtigheid van Christus, in wie gij al uw welbehagen hebt, dat we hem mochten horen, dien Heere Jezus, om Jezus wil, amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Romeinen 6, Romeinen 6 en daarvan het 14e en 15e vers, Romeinen 6, vers 14 en 15, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Tot zover de schriftlezing. Een geliefde, de apostel Paulus, dat was een apostel die bij uitstek wist dat de macht der zonde de wet is. En dat de prikkel tot zondigen juist daarin gelegen is, namelijk als de mens met dode werken omgaat, om zichzelf van de zonde los te maken en daarvan te bevrijden. En om die reden houdt Paulus ons de dood van Christus voor ogen, wiens dood de onze is door het geloof. Opdat geen vinger zich zou opheffen om met dode werken en schijnvroomheid om God te bewegen en die tentoon te stellen, want daarmee graaft een mens zich alleen maar dieper in de hel en verder van God af. Geliefden, het graf van Christus, dat is de toegang tot het koninkrijk der hemelen. En in dat koninkrijk, geliefden, in dat koninkrijk van Christus, daarin heerst alleen de genade. En omdat Gods volk ook zo zwak en vleeselijk is, hè, om dat te verstaan, dan hebben wij juist ons aan de schriften te houden. En Paulus die zegt ergens, opdat we ons zouden overgeven en houden aan de genade, zoals een gespeend kind bij zijn moeder verkeert. Ik heb wel eens gewenst, had ik me nooit niks gezegd, maar had ik me altijd als een gespeend kind bij mijn moeder verkeerd. Geestelijk. Maar geliefde, de Heeren heb gezegd, ik heb mij een volk geformeerd en die zullen me lof vertellen. Dus, toen Jeremia in die engte gedreven werd en dat hij gezegd heb, ik zal niet meer in uw naam spreken, toen ontbrandde er in zijn hart een vuur en toen moest hij weer spreken. En kijk, weet je wat Gods knecht ook wel eens horen? Die horen ook wel eens hunzelf spreken, hè? En dat is niet om aan te horen. Dat is niet om aan te horen. Als je zelf wil spreken, mensen, dat is niet om aan te horen. Maar jullie zijn vanavond niet opgekomen om deze man op die preekstoel te horen, maar om te horen de stem van de Zoon van God. Of niet? Om te horen wat de Heere ons te zeggen heeft. Daar moet ik ook van leven, mensen. Nou, preek is Christus niet. Zeg Rutherford, preek is Christus niet. Je mocht van een preekje Christus niet maken. Maar mochten we hem u voorstellen, die zeer gewillige Christus, om zondaren zalig te maken, waarvan ik, zegt Paulus, de voornaamste ben. En dan hebben we hem voor te stellen zoals die in de schriften wordt geopenbaard. In zijn lijden, in zijn komst in het vlees, in zijn lijden, in zijn sterf, in zijn opstanding, in zijn verhoging, de trappen van zijn verhoging, de trappen van zijn vernedering. En wie is tot deze dingen bekwaam? Ach, geven de Heere daartoe zijn lieve geest, om die Christus, de Christus der schriften, te mogen uitstallen, te mogen prediken, opdat er verloren zondaren tot zichzelf zouden komen en zich zouden wenden tot hem die het leven is. Opdat het zou zijn als die verloren zoon, hè, waarvan die vader zegt, deze mijn zoon is dood. Hoor je het? Dood. Niet half levend, niet half wedergeboren. Deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren, doch is gevonden. En geliefde, je moet me rekenen dat die verloren zoon, het was wel een gelijkenis, maar het is ook realiteit. Dat is ook realiteit in het leven der genade. Als je als een verloren zoon gered bent geworden, ja, dan volgt het leven der dankbaarheid. Feest gaat, en op een feest onthaalt, want als je ziel gered wordt, dan is het feest hoor. Dan is het echt feest, feest, feest bij de engelen, want de engelen die verheugen zich meer over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. En je moet Jeremia maar lezen, dan zegt hij ergens is een brief, dan zegt hij ergens, Heere, bekeer mij, opdat ik bekeerd zou zijn. Hoor je het? Was een kind en knecht Gods. Heere, bekeer me. Ja, tegenwoordig zeggen ze, eens bekeerd is altijd bekeerd. Nou, dat is bij God vandaan wel zo, maar dat is niet in de beleving der zaken, hoor. Want als ik uit mijn eigen leven vertellen moet,
Dan kom je na ontvangen genade, kom je weer zo verloren openbaar. En zo ellendig. En zo'n verschrikkelijk wezen. Als opnieuw verloren. Hè? Dan kom je weer als dood openbaar. Niet dood, maar als dood. Net zoals Johannes op Patmos.
Dan viel hij als dood voor zijn voeten. Ja. En in die diepte, daar wordt het wonder weer geboren. Hè? Daar wordt de Heere weer waar. Dat is altijd waar. Dat is gisteren en heden dezelfde. En geliefde, konden we dat nou altijd maar geloven.
En dat is wel onze plicht. Ja? Dat is je plicht erom te geloven. Denk erover hoor. Dat is je plicht. Maar Gods volk komt met hun plicht in de dood uit. Want als het moet, is niemand die het doet. Nee. Nee. Als het bevel, geloof in de Heer Jezus Christus, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja. Als de geest der toepassing daar niet bij komt, mensen, dan is er geen mens die gelooft. Maar geloof, dat is een gave Gods.
En dat wordt in de dood geschonken. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die ze geloofd hebben, die zullen leven. Maar dat gaat door een weg. Hè? We hebben al gezegd, het graf van Christus, dat is de toegang tot het koninkrijk der levenden. Ja, dat is de enge poort. Christus is de poort, hij is de deur. Hè? Christus is de weg. Hij is de smalle weg, hij is de enge poort. Dat is geen krap evangelie, dat is juist een ruim evangelie. Want als het voor verloren zondaren nog ken, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Men sluit zichzelf uit, door ongeloof. En Gods volk, die wordt uit vrije genade behouden. Maar door het graf van Christus, hè, wij zijn met Christus gekruisigd, met hem begraven. En ook met hem opgestaan. En dat is een zaak des geloofs. Hè, maar dat geloof kom je niet aanwaaien, hoor. Dat geloof kom je niet aanwaaien. Je kan het ook niet verdienen. Je kan het ook niet verdienen door je best te doen. Maar Gods geest gaat een ziel, als Gods geest een ziel gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan komt een ziel in de diepte terecht. Als de Heer een bedoeling heeft om zo'n ziel zalig te maken, weet zo'n ziel niks van, want die ziel die gaat, tegenwoordig weten ze al met de ontdekking dat ze gered zijn. Maar zo is het niet hoor, zo is het echt niet. Dus de Heere, die geest van overtuiging en de wet in je hart plant, hè, die heilige wet van God, dan moet een ziel zakken en zinken en verteren. Maar juist in die diepte, hè, als we die oude mens dood mogen sterven, ja, dan wordt het wonder geboren. Hè, want de Heere Jezus, ja, die kun je niet van bovenuit de hemel halen, hoor. Met eerbied gesproken. Nee. De Heer Jezus zit altijd dieper als de diepste diepte.
Hij is, we hebben het opgelezen uit de belijdenis, hè? Hij is ter helle nedergedaald. In uw en mijn hel, ook in uw hel. Heb je de Heer Jezus al gevonden in de put van je verlorenheid?
Dan komt het op aan, hè. Maar ja, een mens die zou er alles aan doen om niet in die put te komen. Hè? Maar ja, hij verkeert er al in. Hij verkeert, want sinds de zondeval zijn we in een put gevallen, mensen. In de put des duivels. En wat een onbegrijpelijk wonder is het. Hè? Als een ziel, daar zijn ogen, daar zijn zielenogen voor worden geopend. Als die zijn verlorenheid mag leren kennen. En als die niet weet waar die het zoeken moet. Als die om genade gaat kermen. Dat is een wonder hoor. Dat is geen automatisme hoor, dat doen we mensen zomaar niet. En mensen willen wel bidden.
Oh ja.
Maar om genade kermen, als een ter dood veroordeelde, dan moet je je schuldbrief hebben thuisgekregen. Ten dagen als gedaven, nee, zult ge de dood sterven. Dat is zo absoluut, mensen, daar kan niemand zich van verlossen. Dat is zo absoluut, dat vonnis, en dat vonnis der wet. En in dat vonnis, geliefde, daar is Christus ingetreden. Daar is Christus ingetreden. Ja. Opdat degenen die daarin gevallen zijn, uit mochten treden met Christus. Ja. Want God houdt zich over een ellendig en arm volk. En we hebben al gezegd, hè, na ontvangen genade, ja, als het nou recht ligt, dan verkeer hij als een gespeend kind bij zijn moeder. Hè, want de lammeren die zal hij in zijn schoot vergaderen. Hè, en de zogende die zal hij zachtjes leiden. Hè, in de, dat is het gemeenschapsleven. Hè, want mensen praten wel eens over bekering. Maar het gemeenschapsleven, hè, daar komt het op aan. Want die landman, die hemelse landman, die wil vrucht zien. En we hebben vanmorgen al gezegd, Nehemia had een geopende deur gekregen. Ten eerste om de gemeenschap met God te onderhouden. Daar ging die van Nehemia uit, daar ging van God uit. Hè. De Heer is altijd de eerste. Hij is de eerste in de bekering. Hij is de eerste in de wedergeboorte, de eerste in de rechtvaardigmaking. Tegenwoordig keren ze het allemaal om. Maar laat je niet verleiden. De Heer is altijd de eerste. Hij is ook de eerste in de gemeenschap. Van der Poel die hebben eens gezegd, als Gods volk de laatste adem zou uitblazen. En de Heer die zou ze in die laatste stonden loslaten. Dan zouden ze weer als een hond terugkeren naar de uitbraaksel. Ja, die man die wist er wel van. Hè. Maar een arm en ellendig volk, een kleuter wandelende in druk verkerende hand van zijn vader, redeneert niet over veiligheid, niet over verdiensten, niet over goede werken, niet over, tegenwoordig, dat dogmatische redeneren van, nou ja, mensen, wij zijn mensen, wij ook na ontvangen genade, we hebben nergens verstand van hoor. Je moet je eigenlijk maar niks verbeelden hoor, want we hebben nergens verstand van dat, die ratio, dat verstand van ons. Ja, daar zei een leraar, dat is een slap gevalletje. Nou, dat is met recht gezegd. Dat is zo'n slap gevalletje. Dat is bedriegelijk. We hebben het opgelezen. Want uit het hart, hè, het hart, het verstand staat onder invloed van ons hart. En het hart is zo'n boos ding, mensen. Hè. Bedriegelijk is het hart. Meer dan enig ding. En dan kom je, ja, na ontvangen genade kom je dan meer en meer achter Gods volk. Die hebben wel een nieuw hart gekregen. Hè? Een nieuw hart. Maar dat bestaan van dat lichaam der zonde mensen. Daar komt nooit iets goeds uit voort. Vlees wordt nooit bekeerd. Nooit. Ja. Een kleuter die zich geheel aan zijn vader toevertrouwt. Die vertrouwt erop dat zijn vader het maken zal. Ja, waarom? Omdat hij verzekerd is van zijn kindschap. En als hij nou verzekerd mag zijn van je kindschap. Ja, tegenwoordig de zekerheid des geloofs. Die staat, ja, dat staat ook allerwege onder vuur. Hè. Als je het maar niet zeker weet, dan gaat het goed. Ja, maar zo is het niet om mensen. Zo is het echt niet. Gods volk heeft de zekerheid niet in de zak. Dat heb ik al gezegd, als ik uit mijn eigen leven daar moet van spreken. De Heere is mijn zekerheid. Het woord. He, maar dat wij kunnen, zelfs na ontvangen genade, kan een mens niet met het woord werken. Nog niet met de liefde werken, niet met het geloof werken. Met niks werken. Gods volk staat gedurig naakt aan de dijk. De stand des levens. En als de Heer dat nooit meer zou bevestigen. Dat doet hij wel hoor. Dat doet hij wel hoor. Ja. Maar ik zeg. Als de Heer dat nooit zou bevestigen. Nou mensen, dan heeft Gods volk geen leven. Hij heeft toch geen leven. Hij heeft toch geen leven. Zo'n plant nooit geen water krijgt. Wat gebeurt er met zo'n plant? Maar de Heer heeft gebeden. Hè, dat het geloof bij zijn volk niet zal ophouden. Maar voordat wij ons met ziel en lichaam aan God toevertrouwen, aan God vertrouwend overgeven, oh, nou dan zijn we echt verloren gebleken. En dan hebben we de wereld een scheidbrief gegeven. Want dan moet een mens voor in de engte gebracht worden. Mens geeft het zomaar niet op. Kijk, ja, godsdienstbedrijven, dat is niet zo moeilijk. Ja, als iedereen het van je gelooft, ja, je hebt geen last van de duivel, hè, want als je als godsdienstig mens zomaar voortleeft, hè, God wat en de wereld wat, hè, en zorgt hij hetzelfde, dat hij er altijd zelf goed vanaf komt. Nou, die laat de duivel wel maar rusten.
En dat is een opgaande weg.
Maar als je echt door de Heere gered en bekeerd bent geworden, dan ben je, wat zegt de catechismus, dan ben je niet meer van jezelf.
Dan ga je niet meer zondigen omdat het niet mag. Maar omdat je niet meer van jezelf bent. Dan zei ze,
ik was dus een mooi verhaal van een dominee.
Een dominee, een reizend evangelist, en die zat in een trein. En in die coupé zaten er een stelletje wereldse mannen, die zaten daar een goddeloos kaartspelen. Weet je wat dat is? Klaverjassen noem je dat in onze termen. Klaverjassen.
Dat is een goddeloos duivelspel. Komt zelfs
veelvuldig voor onder de refo's. Klaverjassen. Nou, de wereld doet dat met grof geld. Dan leggen de zulke stapels bankbiljetten. Doen ze dat en dan... Toen zeggen die mannen in die treincoupé tegen die dominee. Zegt dominee, wil je niet eens meedoen? Kom, schuif aan, doe mee. Of ik weet niet of ze dat zeiden, dominee, dat weet ik niet. Maar ze nodigen hem in ieder geval uit om met dat klaverjaspel mee te doen.
En weet je wat die dominee toen zei? Toen zegt die dominee, ik heb geen handen.
Ik heb geen handen?
Nee, zegt die dominee, ik heb geen handen. En toen zegt één zo'n man, en die handen dan die aan uw lijf hangen? Hij zegt, oh die. Hij zegt, maar die zijn niet meer van mezelf, die zijn van de Heer Jezus.
Voel je het? Ja? En zo is het lichaam, zegt de schrift, is voor de Heere. Dus Gods volk kan met het lichaam niet alles meer doen als, wat de duivel ingeeft en wat je vlees begeert. Ken niet meer. Hè?
Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade?
Nou, dat is voor Gods volk geen vraag hoor. Gods volk leeft niet net op de grens van, nou dit mag wel en dat mag wel.
Want ze zijn niet meer onder de wet. Als je onder de wet verkeert, dan ga je redeneren. Dan zeg je, nou dit is niet zo erg hoor. Dit is nog wel geoorloofd en dat is nog wel geoorloofd en dat mogen we nog wel. En zelfs ja, van de dingen die geoorloofd zijn, die wij geoorloofd vinden, daar maak je dan grof gebruik van. Want je moet toch, je vlees moet toch aan zijn trekken komen. Hè?
Ja. En dan zie je die hele refo-scharen. Hè? Ik wil er niet op afgeven hoor, want ik ben zelf als een verloren zoon gered. Maar weet je wat die verloren zoon niet kon? Die kon in de wereld niet meer zeggen van, denk erom, ik doe dit allemaal onder de vlag van christelijk hoor. Dacht je dat die verloren zoon dat gezegd heeft bij die hoeren en die feestgangers in Las Vegas? Laat ik het maar eens zo zeggen. Laat maar eens in de taal blijven waarin we leven, hè? Las Vegas. Die verloren zoon die zegt tegen die vader, ik ga naar Las Vegas, want ik wil ook wel eens wat van de wereld zien. Maar dat heeft hij niet gedaan onder een christelijke vlag. Tegenwoordig kunnen ze, als je het RD leest, dat is een heel die groep met gereformeerde gemeentejongeren, van de jeugdbond van de gereformeerde gemeente, die waren met een hele club naar Griekenland gegaan. Nou ja, wat het met godsdienst te maken heeft, mag Joost weten, maar voor mij is dat gewoon hetzelfde als wat de wereld doet. De kerken die zijn wereldse entertainmenthuizen geworden. Voor elk wat wils. Kun je goed in je trekken komen. Hè? En dan kun je met de jeugdbond van de gereformeerde gemeente kun je naar Griekenland. En er was een staking. En er was geen benzine meer te verkrijgen. Toen waren ze daar gestrand. En dat noemen ze dan Leiden. Ze zeiden dat natuurlijk niet met woorden. Maar dat zouden ze haast zeggen. Dat is nou het lijden om Christus wil. Ja, het is verschrikkelijk mensen. Het is toch verschrikkelijk, wat een spotbende, wat een spotboef, wat een spotkerken. Wat een spotaandragers. Want dat gaat allemaal onder het mom van christelijk. Mom van christelijk. En dit is gewoon, hier danst de duivel omheen. Als je lichaam en je geld en je goed besteedt. Aan wat de gereformeerde gemeentejeugd en de hersteld, hervormde jeugd, die gaan met rijen gaan ze daar naar die vakantiekampen. He, Stefanus die organiseert, en dat was in Drenthe, was er een fietstocht en dan kun je fietsen totdat je erbij dood beneervalt. En dan kun je, nou, dan kun je 13 euro, wel levert die fietstocht op of. En allemaal voor die arme negers dan. Oh. Ja. Het is gewoon een goddeloze beweging. Want dacht je dat God om ons geld verlegen zit? Dacht je dat? He? Nog genees. Christus kon een geneesde rok gebruiken die als gave van de kerk, die ongeweven rok zonder naad, legde die af. Kon niet meedoen in zijn volbrachte middelaarswerk. Werd onder de soldaten verdeeld. Je moet echt niet denken, geliefde, dat je God kunt dienen. En zeker niet op een wereldse manier. Ik spreek wel eens jonge mensen die zeggen, ja, ik zou wel in de zending willen. Ik zeg, ja, ik zeg, maar er mooi bekeerd voor zijn en een mooie roeping voor hebben. Ik hoorde dominee Moerkerken eens spreken over wat nodig is om in het... Om leraar te worden. Nou, hij kwam niet verder als die, hij zei, als je er maar liefde voor hebt. Nou, ik stond op van de college, ik zeg, met je liefde zak je door de grond, hoor. Ik zeg, want toen Petrus uitriep, meester, ik zal met u de dood ingaan. Toen zegt de Heer, wat? Wat? Hij zegt, u zal me 3 maal verloochenen. Dus met liefde kom je er niet, hoor. Dan kom je er niet. Nee. Maar wel met Christus. Petrus stond er in die raadzaal niet alleen. Daar had hij natuurlijk geen erg in. Maar Christus stond er ook. En die stond daar in Petrus plaats. Ja. Dus, voordat wij ons met lichaam en ziel aan God toevertrouwen, dan zijn we geheel verloren gebleken. En dan hebben we de wereld een scheidbrief gegeven. En in dit kader werpt Paulus deze vraag op, wat dan? He? Zullen wij zondigen omdat wij niet meer zijn onder de wet, maar onder de genade? Nou, dat zij verre. Want er waren valse leraren ook. Ja, daar had Paulus nou altijd last van, he? Van die besneden joden. He? Van die doperse joden, die zeiden van, ja, maar Paulus, die Paulus, die doet heel de wet van God er niet. Doet heel de wet van God er niet. He? Die zegt even dat je het op Christus alleen kunt wagen. Maar zo is het niet, hoor, zeggen die valse leraren. Dat werkt de zonde in de hand. Dat werkt de zonde in de hand. Nou, Paulus is die valse ingeslopen broederen voor. En dan zegt hij, wat dan? Wat dan? Hij zegt hun eigenlijk... Hun vraag naar, wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat zij verre, zegt hij. Zullen wij dan nog vroom doorredeneren, omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Dan zegt een apostel met kracht, dat zij verre. Wij zullen niet in de zonde blijven, maar ons aan de genade houden. En dat is de taal des geloofs, hè? Dat is de taal des geloofs. Dan moet je niet denken dat een kind van God niet meer in de zonde kan vallen. Want dat zien we wel in het leven van de Bijbelheilige. Dat betekent het niet, hoor. Maar Paulus zegt, zullen wij dan in de zonde blijven leven? Nou, een kind van God kan niet meer in de zonde leven. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Ik heb het al meer gezegd, hè. Ja. Simson bij de Lila kon niet in de zonde leven. Nou. Nou, dat kon absoluut niet. Want je ziet het, als die daar in die tempel vandaag staat, dan zegt die Heere dat ik mij gevreken over mijn 2 ogen. En dat was niet zijn eigen wraak. Want hij was een Nazireer God. Ze hadden God aangetast, die Filistijnen. Simson leefde bij de genade. En dat zien we in het leven van David. Als Nathan hem aanwijst, gij zei die man, dat is nodig voor mensen. Dat is nodig om na ontvangen van de gij zei die man. Dat is nodig hoor. Want een mens is zo'n lelijk wezen. Dat is verschrikkelijk. Maar in de zonde leven? Nee. Nee. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de joden en van de godsdienstige jodengenoten Paulus en Barnabas welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Dus, ja, tegenwoordig, dan hoor je van iedere refocansel, de wet is een regel des levens. In het stuk de dankbaarheid wordt de wet weer naar binnen gesmokkeld om die te doen in dankbaarheid. Nou, Gods ware volk die wil in het pad van Gods geboden lopen. Dan mag ik eens vragen, komt er wat van terecht? Als je nou weet en ondervindt dat de wet geestelijk is. Als je de geestelijkheid van de wet hebt ondervonden. Kun je dan zeggen van nou, ik heb stipt. Dat zei die rijke jongeling. Ik heb al uw geboden onderhouden van mijn jonkheid af. Maar dat is niet de taal van Gods volk. Dat zouden ze wel wensen hoor. Dat zouden ze wel wensen. En daar gaan ze onder gebukt. Als Paulus zegt, na ontvangen genade. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is een last mensen. Dat is een last. Als de Heer daar niet in toe zou schieten. In de bevestiging van zijn genade. In de verheerlijking van zijn genade. Dan zou je eronder bezwijken. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat de wet geestelijk is. En als je de wet niet geestelijk maar biblicistisch opvat. Dan ga je eens die rijke jongelingen, ik heb er al vele predikers op aangesproken. Dan zeggen jullie, ik zeg, u brengt Gods volk weer onder de wet. Om die te doen uit dankbaarheid. Paulus vermaande hen te blijven bij de genade Gods. En dan zeggen ze, ja, dat stemmen ze nog wel toe. Door genade gaan we de wet doen. Oh ja, door genade ga je de wet doen. Nou, dan doe je het net niet, want die zeggen die het doen, die doen het niet. Maar die uit moeten klagen dat ze het niet doen, net zoals Paulus, het goede wat ik wil doen, doe ik niet. Tegenwoordig kunnen ze het, maar Paulus kon het niet. En als het goede mij nabij ligt, of als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. Dat is net omgekeerd, wat ze in onze dagen leren. Maar Paulus had één roem, Hij zegt, ik dank God. In Jezus Christus, onze Heer. Kijk. Als nou genade genade is, dan is genade, blijf genade ook in het stuk der dankbaarheid. Het stuk der dankbaarheid, dat is geen stuk waarin de mens aan het werk gezet wordt. Hoe kom je erbij? In het stuk der dankbaarheid staat Christus als plaatsbekleder nog steeds bovenaan. Als Christus een volkomen zaligmaker is, en dat is hij, dan is hij dat niet alleen in de rechtvaardigmaking, maar ook in de heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd. De borg, de zaligmaker, heeft uit lijden gehoorzaamheid geleerd. In de diepte van de beproeving. Daar wordt heiligmaking geboren. In Christus. Ja, maar nou, als je nou. Het is in onze dagen, jongens. Ik ga niet klagen. Want wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Maar tegenwoordig wil men een toenemende heiligmaking. En als het geweten soms spreekt, maakt men van de wet een wassen neus en van de genade een rustgevend middel. Herken je dat? De schrift wil, God wil, dat we de genade erkennen en afzien van al onze werken, al onze probeersels, om datgene te bereiken, hetgeen Gods volk in Christus volmaakt heeft. Gods volk hoeft zich nooit naar een stand te werken om iets te bereiken. Want de Heere zegt van zijn bruid, gij zijt geheel volmaakt en er is geen gebrek aan u. En als Christus het nu voor mij is, zowel in de rechtvaardigmaking als in de heiligmaking, wat moet ik dan nog doen? Zeg het me. Wat moet ik dan nog doen? Dus de schrift wil dat wij de genade erkennen en afzien van alle pogingen om God te behagen. Want de bron tot zondigen is dat wij denken te zijn hetgeen wij niet zijn. En dat wij gedurig de wet aan onze kant plaatsen om het een en ander voor God in orde te brengen. Dan zeg je, nou als ik maar dit bereikt heb,
Of als ik maar mijn gedaren kan werken. Maar geliefde, de genade in Christus zal ons van het al het nodige voorzien. Hè? Naar zijn belofte. Hè? Als hij Christus deelachtig mag zijn door het geloof. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. Maar geliefde, van nature zitten we stampvol met een heidense zedeleer. En dan proberen we God gunstig te stemmen door datgene te doen en te denken wat haak staat op de genadeleer. En houden we ons aan de genade, dan blijft er een heilwaardig mens over. Moet je Romeinen 7 maar lezen. En dus denk erom, dan zul ik hebben een hoogachting voor de wet. Want dat verweten ze Paulus ook, dat hij de wetten niet deed. Dan zeggen ze, nou die Paulus, dat is een antinomiaan. En dat is door alle tijden al zo geweest. 90% van de theologie, van de gereformeerde theologie en van de puriteinse theologie, dat is allemaal een vermenging van wet en evangelie. En er zijn er maar enkele, door God verwaardigd, die daar tegen hebben geageerd. Kolbrugge, Huntington, zijn er niet zoveel. Die heel die heiligsmakingstheorie van de gereformeerde. Ja, wat is gereformeerd? Het moet Bijbel zijn. Of je dat gereformeerd noemt of weet ik wat. Het woord gereformeerd komt in de Bijbel niet voor. Bijbels. Was Bijbels. Je houden aan Christus. Je houden aan de genade. Ook als alles tegengetuigd. Ook was alles tegengetuigd. En houden we ons aan de genade, dan blijft er een helwaardig mens over. Want die mensen die hebben bestrijders hoor. Dan krijg je bestrijders van binnen en van buiten. Als je eigen alleen. Kijk, Rome leerde ook wel genade. Hè? Maar de mens moest er dan toch nog wat aan doen. Hè? Aan toevoegen, iets aan toevoegen. Al was het maar een snik. Dat is Rome. En dat is een onzekere zaligheid, geliefde, want kijk, want wanneer is het dan genoeg? Als je er zelf nou nog iets aan moest toezuchten of aan toetranen, wanneer is het dan genoeg? Duivel zegt, de bloedzuiger heeft 2 dochters. Geef, nooit genoeg. Maar de Heere zegt het anders, hè? Weet je wat hij tegen Paulus zei? Toen de Heere 3 gebeden had om van die slaande engel, van die slaande duivel verlost te worden. Mijn genade is u genoeg. Genoeg. Voor eeuwig genoeg. Ja, dus als je aan de genade mag houden, hè, dan blijft er een heilwaardig mens over. En de zulke hebben een heilige hoogachting voor de wet. Hè, met de erkentenis dat wat er bij hen zijn moet, er niet is. En daarom nemen ze de onvoorwaardelijke toevlucht tot Gods genade. Ja. En voor zulke ellendigen wordt juist Gods genade dierbaar. Hè? Als de Heer, dan zegt de Heer, maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Daar kun je geen naam mee halen, geliefde. Maar dat hoeft Gods volk ook niet meer, want hun naam is vergaan in de dood van Christus. Er is maar 1 naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden, en dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Die naam zal eeuwig bestaan. En in die dood van Christus, als hij met hem mag opstaan, dan hebben ze een nieuwe naam gekregen die niemand kent dan die hem ontvangt. Weet je ervan? Is je naam al vergaan, geliefde? Is je eer en roem al vergaan? Dat is een privilege voor degenen die niet onder de wet zijn, maar onder de genade. En derhalve alleen van de genade leven kunnen. Ja. En dan gaat het verder, geliefde, want in het 16e vers handelt Paulus over het thema dat niemand 2 heren kan dienen. Hè? Ja. Hij zegt, weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid,
Gij dienstknechten zij desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid.
Kijk, de Heere zal zich overhouden een arm en ellendig volk, maar ook een zeer gewillig volk, hè, in de dag van zijn heerkracht.
Ja, hoe wordt Gods volk nou gewillig, hè, in de rechtvaardigmaking, als de Heere de gerechtigheid van Christus toerekent, hè, aan een ziel die daar verloren ligt voor God? Hè, dan zijn ze gewillig gemaakt door genade. He, door een gewillige Christus. En dan wordt er ook een keuze in het hart geboren. He. Niet voor genade. Niet voor de genade. Al die keuzes die voor de genade en die tranen die voor de wedergeboorte geschreid worden, mensen. Dat is allemaal op zelfbehoud gericht. He. Maar als er in het hart geboren mag worden. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Als dat de vrucht niet is van de rechtvaardigmaking, en als je maar van je rechtvaardigmaking kan leven, van je bekering kan leven, dan klopt er iets niet in je leven. Dan klopt er iets niet in je leven. Gods volk wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn, hè, maar om vruchten voor te brengen van geloof en bekering. Hè, de vruchten, en we hebben dat, je kunt dat zien bij die geschiedenis van de wijnstok. Hè. De Heer zegt, uw vrucht zij in mij gevonden, maar... Ja, daar bidt die bruid om. Hè. Die bidt eerst om de noorderwind. Om de noorderwind van Gods ontdekkende bediening. Hè. Om alles eens uit te zuiveren. En dan om de zuiderwind. Opdat hij tot zijn hof kwam. En eten zijn edele vruchten. Ja, dus het gaat om de vrucht. Hè, de vrucht van God. Ja. En daartoe is een volk gewillig gemaakt. Hè, want we kunnen dat zien in bijvoorbeeld Exodus 21. En dan kunnen we zien, hè, dat die Hebreeuwse slaaf die 6 jaar bij zijn heer gediend had, die mocht het 7e jaar mocht hij vrij uitgaan. Hè. Mocht hij vrij uitgaan. En dan zegt hij, maar indien de knecht ronduit zal zeggen, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan, Zo zal zijn Heer hem tot de goden brengen. Daarna zal hij hem aan de deuren van de post brengen. En zijn Heer zal hem met een priem zijn oor doorboren. En hij zal hem eeuwig dienen. Dat was geheel op vrijwillige basis. Als die slaaf zei, ik heb het zo goed gehad bij die Heer. Ik wil daar niet weg, ik wil die Heer blijven dienen. En er werd zijn oorlel tegen de deurpost gelegen en er werd een priem doorheen geslagen, dat werd met bloed bezegeld. Die slaaf die zal voortaan niet meer slaafs, maar gewillig dienen, zijn heer dienen en zijn heer liefhebben en voor altijd aan hem verbonden zijn. He, dus die slaaf die is gestorven aan zijn dienstbaarheid en nu dient hij zijn meester geheel vrijwillig en gewillig. En geliefde, zo is het ook geestelijk, hè. Zo gaat het ook als we de wet gestorven zijn en overgegaan zijn, hè, van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van Gods eeuwig licht. Hè, van de eeuwige Zoon Gods. Dan zullen we de Heere vrijwillig lief hebben en hem onderworpen zijn. Ja. Maar Gods volk is altijd niet zo gewillig. Hè. En dan moet steeds weer vernieuwende genade. Kijk maar naar Jona. De Jona die had een opdracht gekregen van de Heere om het oordeel in Nineveh te preken. Hij zegt, maar daar heb ik geen zin in hoor. Niet om die preek op zich. Nee, maar hij wilde niet dat die heidenen tot bekering kwamen. Want hij zegt, eerst moet het volk der Joden tot bekering komen. Dat is een les. Dat is ook voor mij een les. Ik geef veel om de kerk in Christus, om de kerken Gods. Want als de kerk niet tot revival komt, mensen, dan is zending hopeloos. Maar kijk, de Heer keert het ook wel eens om. Hè? Hij vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Hè? En naar het Galilea der heidenen. En er werden mensen bekeerd. Jona moest naar Nineveh. En de hele stad kwam tot bekering. De Heer kan het ook omdraaien, hoor. Hè? Opdat ze tot jaloersheid verwekt zouden worden. Hè?
En dat is ook. De Joden, ja, die hebben Christus verworpen. Maar als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo zal heel Israël zalig worden. Want ze zullen tot jaloersheid verwekt worden. En als wij de duivel onderworpen zijn, dan kunnen we vroom doen en een gedaante van godzaligheid hebben. Hè, maar bij dit alles blijft eigenbelang het oogmerk. Hè, want een mens van nature, die oude mens, die heeft maar één oogmerk. Dat is eigenbelang. Meer oogmerken. En in dat oogmerk zijn alle oogmerken begrepen. Eigenbelang. En in het rijk van de duivel kan het u gelukken bij de algemene kerk der wereld als een vroom en godzalig lid aangeschreven te zijn, te staan. Maar er preekte hier onlangs een dominee ergens in de buurt. En die zegt, mensen, wat zal het je nou helpen? He, dat je nou zeg maar kan zeggen, we hebben een zuivere kerk gediend. He, we hebben een rechtzinnige dominee gehad. En we zijn daar altijd bij gebleven. He. Je hebt mensen die komen dan in dat kerkisme terecht. Het is onze kerk, onze dominee. Ik heb het u al meer gezegd. Maar dat is nou juist een list van de duivel. Om je de doorgang door de enge poort te verhinderen. Om je van God af te houden. En dat kan zo rechtzinnig mensen dat de rechtzinnigheid je broekspijpen uitloopt. Zo rechtzinnig. Maar ik heb wel mensen gezien. Die gingen in Hongarije. Die gingen ze vertellen waarom ze in het zwart liepen. Nou, dan ben je toch achterlijk mensen. Dan ben je toch gewoon achterlijk. Hè? Is dat zendingbedrijven? Nou. Dus in het rijk van de duivel, hè, kun je je heel vroom aanstellen. Dat hebt de duivel nog graag ook, want kijk, als je leeft in een droomwereld, dan hebt de duivel het minste werk aan je. Maar als je de realiteit onder ogen gaat zien, hè, ook al in de ontdekking, dat is al in de fase van ontdekking, nou daar komt heel de hel op af. Daar komt heel de hel op af. Want als een ziel tot God gaat schreeuwen, omdat hij alles verloren heeft. Hè? En omdat hij zelf als verloren openbaar komt. O geliefde, daar komt de duivel op af. Hè? U kunt menen in de ware godsdienst te staan, omdat men u om uw ijver en opgesierde vroomheid bemint. Hè? Want dat doet het heel goed in onze dagen. De zichtbare godsdienst. Mens wil zichtbare godsdienst. Hè? Als je dan zending bedrijft. En dan. Dan heb ik al eens. Dan hoor je de praat natuurlijk wel eens rondgaan. Maar als je. Weet je wanneer je de gevierde man bent? Weet je wanneer? Als je zeg maar een gebouw hebt gemetseld. En met een dak erop, een mooie vergaderzaal. Waar je al die heidenen vergadert. En dan heb je wat bereikt, zeggen ze. Hè, maar als je alleen met de Bijbel onder je arm. Hè, en ergens overal. Maar groepjes toespreekt vanuit het woord. Dan dat is niks. Dat is niks. Dat is niks. Nou, dat is ook niks. Maar de Heere die zegt, dat woord van mij, dat zal niet ledig tot me wederkeren. Want de Heere die zoekt alleen maar. En dan zeggen ze, ja die Huntington, er is ook niks van overgebleven. Oh nee? En al die bekeerde zielen dan, die onder zijn prediking bekeerd zijn geworden, die staan nou te juichen voor zijn troon. Dat telt, voor de rest telt er niks. De bekeerlingen die Whitefield onder zijn prediking mocht hebben, die juichen nou voor Gods troon. Dat is de inzameling van de vruchten. Paulus, hè, in de gemeente, als je naar de gemeente van Klein-Azië gaat, daar is niks meer van over. Er is niks meer van over. Maar dan leef je toch in een droomwereld. Daar is juist wel heel veel van overgebleven, in de hemel. Die juichen allemaal voor Gods troon, hè, die onder de prediking van Paulus. En Barnabas tot bekering zijn gekomen. En daar ziet God op. Hè? De prediking is als een regen. Als een regen die de gewassen bedouwt. En dan brengt het vrucht voort en keert nooit weer. En als een volk het evangelie verwerpt of de waarheid niet in liefde wil aankomen. Dan blijft er maar één ding over mensen. Dat is het oordeel. Dat is het oordeel. We hebben dat bij. Ja, daar kunnen we zoveel voorbeelden vanuit de schrift kunnen we tonen. Een mens krijgt maar een korte tijd om zich te bekeren. Kind, waarom dien je de wereld nog? De wereld heb je niks te bieden. Helemaal niks. Waar is Orpa terechtgekomen? Orpa die kon ook tranen voortbrengen. Tegenwoordig noemen ze dit, maar dan word je gelijk tegenwoordig zouden ze orpen, hè, dan word je niet mag zo'n tafelman. Want dat mens had toch zoveel tranen. En 7 tranen. Maar u kunt menen in de ware godsdienst te staan, omdat men, hè, met opgesierde vroomheid. En dan wordt u geëerd, hè, als een bijzonder gelovige die veel licht heeft en vele stichtelijke werken doet. Maar dat kan ook als je een dienaar der zonde bent, hoor. En het einde van deze dienst, die leidt onherroepelijk tot de dood, hè. Dat zijn van die, dat zijn van die predikers die preken mensen op het gevoel. Nou, weet je wie dat ook deed? Dat deed Simon de Tovenaar. Nee, die toverde dan, in mijn taal, dat was al iets anders. Dat zijn hypnotiseurs, hè. Die werken zo op je gevoel. En dat voor gevoelsmensen moet je heel erg voor uitkijken. Want die zijn juist het rijpste voor dwalingen. Gevoelsmensen. En dan heb ik het over een karaktertrek. Een gevoelsmens in natuurlijke zin. Want Gods volk die mag ook wel eens voelen. Aanvoelen, maar dat is heel wat anders. Hè, wat de waarheid is, of de geest uit God zijn ja of nee. Hè, de geesten wegen. Hè, want ik zeg wel eens, als je nou van de Heer geleerd mag zijn, dan krijg je een gericht achter je borstkast. Dan gaat het naar binnen, of het blijft voor je vestje hangen. Ja. Dat is niet zaligmakend, hoor, want Gods volk kan zich ook bedriegen. Kijk maar naar die oude Samuel, die moest een koning zalven. En die ging naar Izaï en hij pakte daar en hij wees de grootste aan. Nou, hij ging er 7 keer naast. Hè? Want dat die, en de kleine jochie David, ja, daar had hij nooit, die had hij over het hoofd gezien. Maar als we een dienstknecht van de gerechtigheid mogen zijn. Hè, dan, een dienstknecht van de gerechtigheid, die is geheel aan de genade onderworpen in Christus. Hè? Of die zijn eigen altijd zo gedraagt, dat is weer vers 2. Maar die is aan de genade onderworpen. En dan is het uit met zijn eigen willen en lopen. En dan geldt er. En niets geldt er meer. Hè, dan de wet van Christus. Hè. De wet des geestes, des levens. In Christus Jezus heeft mij verlost van de wet der zonde en des doods. Is dat in je leven al gebeurd, geliefde? Dat je verlost bent geworden van de wet der zonde. En dus doods. En daar zijn we van nature allemaal aan gebonden. Aan geklonken zelfs. Aan geklonken. En de duivel die houdt. Die sterk gewapende. Die houdt die hof in vrede. Die houdt die hof in vrede. Hij houdt al die mensen. Hè, die dood zijn in zonde en misdaden. Die houdt die slapende dood. Die probeert die. En als er maar één is. Hè, die daaruit ontwaakt. Hè, dan komt hij in beweging. Dan komt hij in beweging. Maar gelukkig is de Christus sterker als de duivel. Hè? Als er een sterker komt als hij. En hij wekt er een op uit zijn doodslaap. Ja, dan moet hij komen. Dat is een onwederstandelijk werk. Hè? Ze zeggen wel eens, ja tegenwoordig. Hè, dat moderne arminianisme. Die zeggen dat je Gods geest kan wederstaan. Nou, dat kan. Zoals de fariseeën, zoals het Sanhedrin tegenover Stefanus, Gods geest wederstond. Maar als de Heer zaligmakend in je leven werkt, kan je hem niet wederstaan. Nee, kan je hem niet wederstaan. Gelukkig maar, hè. Anders zou er geen mens zalig worden. Want de wet, hè, van Christus, dat is de wet der liefde. Hè, dat zijn niet de 10 woorden van de Sinaï. Hè, want die wet is in al haar delen bevredigd, zodat Mozes... Als hij ten tijde van Jezus geleefd had, met eerbied gesproken, dan had Mozes wel met de fut kunnen gaan. Ja. Ja. Voor Mozes was er geen werk meer. Tegenwoordig zetten ze Mozes weer in het werk. En Christus mag toekijken hoe goed hij het doet. Al die regels, dat zijn allemaal van die regels des levens, mensen. He, die preken allemaal een lijdelijke Christus, zelfs al in de rechtvaardigmaking. He, dan moet je allemaal tot Christus vluchten. En na je, als je dan gered bent, tenminste als het waar is. He, dan moet je ook weer hard aan de slag om God te behagen. En,
Allemaal Mozes aan het werk zetten, mensen. Ja.
Maar als Christus, hè, als Christus, als er van Christus gezegd wordt, alle macht in hemel en op aarde, dan is er voor Mozes geen werk meer. Nee. Mozes die de wet in stukken geslagen heeft, is ontslagen door de wetgever. He, want de wetgever zocht iemand die geen titel of jota van de wet ter aarde zal laten vallen. Wie is dat? Wie is dat, kinderen? Welke gerechtigheid is groter dan de gerechtigheid van de fariseeën? Dat is de gerechtigheid van Christus. Ja. En daartoe heeft Christus zich vrijwillig aangediend, he, om de wil des Vaders te volbrengen en gewillig in onze plaats is gaan staan. En met de dood van Christus is het handschrift van de wet dat tegen ons getuigde uitgewist. En daarvoor in de plaats heeft Christus een nieuw gebod gegeven. Namelijk liefhebben, vergevingsgezind zijn, in de waarheid blijven, aan de genade houden. Kijk, het nieuwe gebod van Christus bestaat niet uit een aantal wettische voorschriften, maar openbaart zich in een bepaald gedrag dat in Christus werkelijkheid is. En door zijn geest in ons gewerkt wordt. Kijk, substantieel blijft de mens precies hetzelfde. Voor en na de wedergeboorte, je krijgt geen heilig vlees gouden nagels of gouden tanden of weet ik wat je ervan maakt. Een mens blijft mens, één brok vlees. Ongelukkig vlees. Maar één ding is Gods volk minder rijk. Dat is een natuurlijk mens, dat is de oude mens. Dat is de oude mens onder de wet. Daar zijn ze van verlost. En Christus' wet is de wet der vrijheid. En dat is de wet des geloofs. Hè? Namelijk, die van het evangelie des vredes. En het evangelie eist niet meer, maar belooft en vervult. Gods volk, dat is een geroepen volk. Hè? Want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dient elkander door de liefde. Ja. Maar dan moet je kennis hebben aan een dienende Christus. Hè? Wie was er nou de voeten van de discipelen? De discipelen? Lees ik nergens. Ik lees het ook niet nadat Christus de voeten van de discipelen gewast heeft, lees ik ook niet dat die discipelen eraan begonnen. Nee, Christus is onder ons als één die dient. Evangelische gehoorzaamheid, dat is niet uit de werken, maar uit genade. Hè, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Ja. En omdat God in ons werkt, dan zijn we geen... Ja, mensen zijn maar een stok en een blok. Hè? Maar na ontvangen genade is Gods volk ook wel eens gewillig, hoor. Ja, moet ik ook zeggen, hoor. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dan heb je eerst Christus dat horen zingen. Dan heb je eerst Christus dat horen zingen. Door zijn geest, in je hart. En toen ze de lofzang gezongen hadden, hè, toen gingen ze over de beek Kidron. En toen kwam het lijden, hè, in Gethsemane. De lofzang gezongen hebbende. Toen hebben ze Christus horen zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. In het geven van zijn leven. Hè? Hij is tot zonde gemaakt. Ja, maar ook in het leven der godzaligheid. Hè, dan is dat vrijwillig, hè, gewillig gemaakte voorwerp. Hè, ja, het gewillig, dat is geen opgave, maar een gave. Dat is heel wat anders, hè. Kijk, een opgave, daar moet je aan voldoen. Maar een gave, hè? Een gave, hè? Het geloof is een gave Gods. Als de Heer het niet geeft, met eerbied gesproken, kun je nog geloven. Dat is niet de schuld van de Heer, dat is je eigen schuld. Hè? Want iedereen die hier zit, had al lang het geloof kunnen hebben. Allang. Maar we willen niet zijn die we al zijn geworden in Adam. Hè? Daar zit nou altijd op vast. Maar de Heer is gewillig, is een gewillige gever. He, van de genade en van de genade middelen, he, om die te zegenen. Maar het leven der godzaligheid, geliefde, dat is geen opgave, maar een gave. He, geen wenselijkheid, maar werkelijkheid. Daar heb je het nou, hè? Ja, de dienst van de duivel die schijnt altijd voordeliger te zijn dan de dienst van God. Want in de dienst van God dan moet u haat en tegenstand verduren. He? En meest van de kant van al die eerbiedwaardige beleiders, he, die zonder banden des doods vrij rondwandelen. En blij en vrij voortleven. He? Met buiken als hooischuren. En dik en zich dik eet aan de potlukdinners. En hun gebeden en lofliederen op gezette tijden uitgalmen. Maar nochtans weet u dat gehoorzamen beter is dan slachtoffers. En opmerken beter is dan het vette der rammen. Hm? U zult uw heren aankleven, volk van God. Gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Want het ziet op de vergelding des loons. Ja, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Hè? En Gods ware volk onder het kruis. Ik zeg dat er maar weer expres bij, want tegenwoordig noemen ze zich al Gods volk. En dan meten ze zichzelf allerlei kruisen toe. Maar ze zijn er nooit door God ondergebracht. Kijk, Simon van Cyrene werd het kruis opgelegd. Daar had die man niet naar gesolliciteerd, want er solliciteert geen mens naar. Echt niet hoor, echt niet waar hoor. Nee. Nee, je kan ook lijden om. Je kan ook lijden als een kwaaddoener. Hè? Dat is aan je eigen schuld. Hè, maar de Heere aankleven gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Dat gaat ook van God uit. Hè, gij zult eeuwig in het huis van uw hemelse vader wonen. Gods volk, Gods lieve volk. Hè, afgescheiden van alle dienstbaren. En u zult u. He, alleen in hem verheugen, in het grote heil dat hij voor zijn volk verworven heeft. Ja, dus Paulus, dat was ook zo'n man, he, die zich de oren had laten doorboren en niet meer zichzelf kon dienen. En hij kon ook niet meer in de zonde leven, he, waarin hij zo uitermate ingeleefd had, in vrome zonde. He, de gemeente Gods vervolgd, ontzaggelijk. Ja, dat is altijd als een last bij hem gebleven, ondanks dat die zonden hem vergeven zijn geworden. Paulus heeft zichzelf als de onwaardigste, van de minste van alle apostelen gekentekend, omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Dat heeft hem altijd achtervolgd. Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Ja. Maar toch had hij. De Heere die heeft hem gesteld om zijn naam te dragen. En hij heeft Ananias getoond hoeveel dat hij moest lijden in zijn naam. Ja, de Heere kan van een vijand, dat weet al Gods volk van. Hij kan van een vijand in een vriend veranderen. Een lasteraar kan die in een godlover veranderen. Ja, als hij het in je onwetendheid doet. Ja, maar Paulus had een roem, hè? Paulus. Wat was nou de dankzegging van Paulus? Het leven der dankbaarheid. En dan kun je door heel al zijn brieven lezen, hè? Dat hij alleen God de dank aanbrengt. Maar Gode zij dank. Gode zij dank. Dank God in alles. In alles. Gode zij dank, hè? Voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Geweest ben, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt en het voorbeeld leer tot welk gij overgegeven zijt. Dat zeggen we wel eens, ja, je moet je eigen overgeven aan de Heere. Ja, nou dan zeg ik, dan ben je wel eens overgenomen. Maar God moet je overnemen. Hoor. Ja. En weet je wat er dan geldt? Dan ben je overgegeven. Nou, mensen die overgegeven zijn, die zijn opgegeven. Hè? Nou, dan ben je een gelukkig mens als dat geestelijk waar is. Hè? Als je opgegeven bent door de godsdienst, opgegeven door de duivel. En aan de Heere zijt overgegeven, overgeleverd, uitgeleverd. Dan ben je een gelukkig mens. Want dan ben je jezelf niet meer. En dan regeer je jezelf niet meer. Dan bepaal je eigen wegen niet meer. Nee. Dan moet alles medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hè?
Al maken ze je ook voor een duivel uit, geeft niks. Nee. Nee, want het moet allemaal medewerken ten goede. Hè? Want de duivel die gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En maar de duivel die jaagt toch Gods ware volk weer naar de troon van Gods genade. Hè? Het is eigenlijk nog meer de duivel die je op de knieën brengt, hè, dan wat ook. Hè? Dus alles moet medewerken. Hè? Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Hè? Ook in alle zwakheden, hè, die Gods volk ervaart. Hè? Want als ze zwak zijn, zijn ze machtig. Ja, dat is niet altijd te. Dat zien ze altijd niet voor ogen. En dan denken ze om te komen in die zwakheden en in die beproevingen. En dan zeggen ze, ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. Nee, want die helse Saul, die zit altijd maar achter die David aan. Altijd maar achter die David aan. Hè? Die probeert natuurlijk wel met een hele rij oudvaders zichzelf te bewijzen. Maar ondertussen zit hij achter David aan. Hij heeft maar één oogmerk. Hè? Als ik die David nou eens kan doden, dan ben ik van die lastpost af.
Ja. Dat hebben ze die grote Davidszoon ook gedaan. Hè?
Als we hem kruisigen, dan zijn we van die lastpost af. Maar de dood kon hem niet houden. Hè? De dood kon hem niet houden. De dood kon de Heer Jezus niet houden. Want hij is opgestaan. En hij leeft. Toen hebben ze een leugen verzonnen. Toen hebben ze gezegd, ja, die discipelen van hem hebben hem gestolen. En die leugen die wordt tot op de huidige dag geloofd. Maar in de leer van Christus blijven, hè, die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. En er is een nieuwe theologie in onze dagen, in opgang, hè, die wil dan een eenheid creëren, de strijdbijlen begraven, hè. En ze doen net of iedereen dan maar Gods volk is, of je nou Arminiaan bent, of Sociniaan, of Pelagiaan, hè, van de Malannenkerk, of licht hervormd, of noem maar op. Dan zeggen ze, nou laten we de strijdbijlen begraven, hè, en laten ons verootmoedigen en ons bekeren, het beste beentje voorzetten, en dan zal God de oordeel afwenden. Hè, dat is een mooie rekensom. 1 plus 1 is 2, en dan als we daar al voldaan hebben, dan doet de Heer dat en dat. Maar die in de leer van Christus blijven, is een leer geworteld en gefundeerd zijn door het geloof. Hè? In de leer van Christus is de leer van vrije genade, waarin de belofte Gods in Christus ja en amen zijn. En wij worden niet aan deze leer overgegeven om er tegenaan te gaan, hè? Om ons beste beentje voor te zetten, want hij heeft ons verlost uit het diensthuis der wet, om God dienstbaar te zijn door het geloof. Dat is een zalige dienstbaarheid. Dat is een zalige dienstbaarheid. Maar heb je vat op een dienstbaar leven? Heb je daar vat op? Kun je daarmee werken? Kun je nog werken met de liefde? Kun je nog werken met je geloof? Gods volk niet meer. Gods volk niet meer. Nee. Want het geloof blijft een gave Gods. We zijn, Gods volk is geheel afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Ik zou dit wel 1000 keer willen herhalen. Want dat is eeuwig waar. Gods volk is geheel afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Anders kunnen ze niet geloven. Anders is de liefde, anders worden ze niet door de liefde gedreven. Daar is altijd een aandrijving voor nodig. Ja, als je het nou technisch wil zeggen, Gods volk hebben, ja, die is zelf niet substantieel, zijn ze veranderd. Tegenwoordig leren ze dat ook. Hè. Ja, dan hebben ze allemaal van die ingestorte eigenschappen, weet ik het allemaal. Maar Gods volk heeft, om het eens technisch te zeggen, die hebben een motor van God gekregen. Een motor. Die alles aandrijft. En die motor, dat is de Heilige Geest. Dat zeg ik met eerbied, hoor, want de Heilige Geest is geen motor, dat is een persoon. Hè, maar om het in technische woorden te zeggen. God in Christus dienstbaar te zijn, dat is te wandelen in de vrijheid van Christus. Hè. Wij zijn tot de vrijheid geroepen, eraan overgegeven
Om wat te doen? Om zijn lof te vertellen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En de gehoorzaamheid des geloofs bestaat voornamelijk uit aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want alles dient ter ere Gods te geschieden. En dat is alles in Christus, geliefde. Want eerst Christus. Hè? Eerst de eersteling, Christus. En dan die van Christus zijn. Gods volk staat altijd op de tweede plek. Hoor. Het is eerst Christus. En als we van Christus zijn, dan zijn we in hem volmaakt. Dan hebben we een volmaakte heiligmaking. Tegenwoordig leren ze dat Gods volk ten dele, de heiligmaking zeggen ze is ten dele. Dat is een leugen. De heiligmaking is volmaakt. Net zoals de rechtvaardigmaking dat is. We hebben een volkomen zaligmaker ten aanzien van de rechtvaardigmaking en ten aanzien van de heiligmaking. Nee, Gods volk is volmaakt in Christus, zonder enig gebrek. Dan zou je hele leven bewusteloos leggen in het ziekenhuis en je bent een kind van God. Dan zegt de Heer, je bent volmaakt. In mijn ogen ben je volmaakt. Daar hoef je niks aan toe te voegen. En als hij het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, hè, als hij daartoe verwaardigd mag worden, en daartoe worden we elke dag verwaardigd om te eten en om te drinken, hè, niet om ons daarin te vermaken, hè, want wat gij doet, doet dat al ter ere Gods, maar eerst in Christus. Christus heeft nooit een stukje brood gegeten of een slokje water gedronken zonder dat hij daar Gods eer mee op het oog had. Altijd de ere des vaders gezocht. En als de discipelen worden uitgezonden om eten te halen in dat Samaritaanse land. En toen kwamen ze terug met eten en toen was hij met die Samaritaanse vrouw aan het onderhandelen. En uiteindelijk heeft hij die vrouw zalig gesproken. En toen, weet je wat hij toen zei? Mijn spijzen is te doen om de willen des vaders te doen. Dat was zijn spijzen. Dat was zijn eten en zijn drinken. En geliefde, als hij dat geestelijk is dat ook zo. Want een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat er uit de mond Gods uitgaat. Dan ga je letten op wat de Heere in de prediking tot je ziel zegt. En als de Heere nou voor je waarneming niks gezegd hebt in de prediking, en dan kom je thuis en Gods ware volk die kruipt dan in een hoekje en dan gaan ze de Heere weer bedelen. Heere, weet u nog van me af? Heere, weet u nog van me af? Zeg tot mijn ziel, ik ben u heil alleen. Daar moet Gods volk het van hebben, hoor, mensen. Van zijn toezeggingen. Want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dan gaan ze zich... Dan gaan ze dat woord als het ware aan hun hart klemmen. Dat dan, ja, soms ook letterlijk hoor. Dan klem je de Bijbel aan je hart. Dan zeg je, ofschoon ik alles moet missen. En dat woord, dat is nou een lamp voor mijn voet geworden. Ja, want ik ben zelf één stuk duisternis. Zo zwart als de tenten van Kedar. Maar als dat woord gaat schijnen in je leven, geliefde, dan zegt de bruid uit het Hooglied. Want dan word je je zwartheid geopenbaard. Ik ben zwart, doch liefelijk in zijn ogen. En dan ga je leven als een gespeend kind bij zijn moeder leeft. Ja, en konden we nou altijd maar in die vrede leven. Hè? Maar oh. Daar komt dan nog alles op af ook. Hè? Daar komt dan nog alles op af ook. Maar ja, dat gaat ook onder de toeleiding des Heren. Hè? Dat er van alles op afkomt. Hè? Op dat leven des geloofs. Want we zijn er niet mee vertrouwd, geliefde, met dat brood des levens. Want we zouden dat brood des levens in één keer verkwanselen. Echt waar, hoor. En daarom geeft de Heer maar af en toe een kruimeltje. En als een kruimeltje genade al zoveel blijdschap in de ziel verwekt wordt, hè, wat zal dan die volle zaligheid zijn, hè, die nou de triomferende kerk mag beoefenen, hè, in die nooit begonnen eeuwigheid, dat ze de Heer nou eeuwig mogen grootmaken.
en eeuwig mogen eten van dat levende brood. Hè?
Ja, dat is met geen... Dat is met geen mensenmond uitgesproken. Dat is ook met geen pen beschreven. Wat dat zal zijn. Paulus die had eens een keer een blik gehad, hè, in die derde hemel. En hij zegt, nou, ik heb onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Onuitsprekelijk. Het is niet betamelijk om uit te spreken. Nou, daar is de duivel op afgekomen. Ik kreeg een slaande engel des duivels. Hè. Nee, maar dat moest ook nog medewerken ten goede. Opdat ik mij niet zou verheffen. Ja. Als je nou eens een slag onder de banier van koning Jezus hebt mogen winnen. En gaan de gat en bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Dus gat die kon wel eens een slag verliezen, maar niet de battle, niet de oorlog. Nee, als je nou in Christus geloven mag, hè, dat je nou meer als overwinnaar bent in hem. En als je nou eens hebt mogen roemen in die God, hè, die God van onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eeuwig prijzen, dan moet je kun je rekenen, mensen, dat je nog een uur later, dat je dan zo in een beproeving komt, dat je zo de aanvallen van de duivel gewaard wordt, en dat ze je zo gaan lasteren. Waarom? Opdat ik me niet zou verheffen. Opdat ik me niet zou verheffen, want we zijn er niet mee vertrouwd om met dat levende brood om te gaan. Daarom houdt de Heere de erfenis, hè, die bewaart hij in de hemel, de erfenis der heiligen in het licht. Hè. Ze leven hier, zei Gods oude volk wel eens, ze leven hier van de rente van het kapitaal. Ja. Ze steunen hier op het ja-woord van Christus. Ja, en dat is een beproefd leven, dat is een bestreden deel. He, want veel rampen zijn des vrome lot, he, maar uit die alle redden God, hij is hun heil alleen. He, want in de zonde leven kunnen ze niet meer. In de wereld zijn ze niet welkom, bij de godsdienst zijn ze niet welkom, in de kerk zijn ze niet welkom. En Gods volk moet menigmaal zuchten, wij hebben geen plaats meer in deze gewesten. Paulus is, weet je hoe Paulus nou zijn zendingsreizen heeft gemaakt? Als een gevangene van Christus, hè. Hij werd als gevangen op dat schip gezet, bewaakt. Hè? Paulus, die in de vrijheid van Christus liep. Hè? Die behandelde ze alsof hij een zware crimineel was. Hè? En sommige Romeinen dachten veel gunstiger over Paulus als de Joden dat deden. Ja, zo moet Gods volk vaak dus leven. Hè? Maar de Heere kan het ook in één slag veranderen. Hè? Toen Petrus in de gevangenis zat, toen dacht de godsdienst, daar zijn we vanaf. Toen dacht Herodes, nou heb ik de slag gewonnen. Want de volgende dag zou die ter dood worden gebracht. Toen kwam er een engel. En die verbrak de boeien waarmee Petrus geboeid zat. En die opende de deuren van de gevangenis. En Petrus was weer een vrij man. Zij die gebonden zaten. Ja, kan de Heer in één slag veranderen. Ja, want voor hem is niks te wonderlijk. Zijn naam is wonderlijk. Raad, sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. En geliefde klein en groot. Wie de grootste is, is de kleinste. En wie de kleinste is, is de grootste. Zoek den Heere dagelijks. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Geef de wereld een scheidbrief. En geef de Heere Jezus je liefdesbrief. Kinderen. Je hebt maar één leven te verliezen. Één ziel te verliezen. Maar daartegenover staat een eeuwige gelukzaligheid. Of een eeuwige rampzaligheid. Mozes die was nog jong. En die was door de Heere begenadigd in Christus. En die keuze die viel zo gemakkelijk in zijn hart. Liever om met Gods volk kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat is toch een hart. Dat was een hartelijke keuze. Kun je niet meer met de godsdienst meedansen. Maar dan word je behandeld als aller uitvaagsel en als afschrapsel. Ja, maar wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? En de Heere geeft dan zoveel genade in je hart, dat je met, ook als je in de duisternis verkeert, ook als je in de ellende verkeert, dan zou je met heel de wereld niet meer houden. Nee, want ziet op de vergelding des lands. Zegene de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. En tot zaligheid van verloren zondaars zielen. Amen. Heere, we hebben het weer gehoord. Maar hebben we het ook gehoord? Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. O Heere, wat is dat toch allernoodzakelijkst. En gij zijt niks verplicht, lieve Heere. Gij zijt niks verplicht aan de mens. Wij zijn alles verplicht aan u. We hebben er nog geen penning van betaald. Maar lieve Heere Jezus, gij hebt alles betaald. En als gij uw verdiensten op rekening zet van ons verloren Adamsbestaan, lieve Heere, daar zult gij eeuwig de eer van krijgen. Want gij wordt toch verheerlijkt in de veelheid van uw onderdanen, o Heer, het is voor u. U wordt er niet armer van om ons te zaligen. En u wordt niet rijker van het inhouden. Zegen ons door de bediening des geestes in Christus. En dat alleen in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 24e psalm. Daarvan het eerste en vijfde zangvers. Psalm 24, vers 1 en 5.
All the earth, alles wat zij geeft, met al wat zij.
Laten we eindigen met de zegenbeden die we vanmorgen niet hebben uit kunnen spreken vanwege de storm. Maar de Heere heeft zijn vleugelen nog over ons uitgebreid. En laten we daar hem in aanbidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En dat heb ge gedaan. In Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.